Gemeente. Is het niet een hele rare, vreemde, absurde boodschap als je gelooft dat er iemand is opgestaan uit de dood? Als je even je orthodoxe clichés wegpoetst en gewoon probeert eens even na te denken over wat hier staat. Iemand opstaan uit de dood. Heb je dat ooit gezien? Is dat hier ooit gebeurd op Urk? We hadden net in de consistorie over broeder Van der Meer die zijn vrouw, Henny, 1 jaar geleden. Precies 1 jaar geleden moest ze de kerk verlaten en toen ging het niet meer. En dan is dat vreselijke proces van ziekte en aftakeling en ontluistering begonnen. Heeft doorgezet. Het einde is gekomen. En dat is zomaar 1 voorbeeld. En er zijn zoveel in jouw familie, jouw vriendenkring. Kregen een boodschap van een specialist of chirurg. Meneer, mevrouw, jonge meisje. Ik heb slecht nieuws. We kunnen niks meer voor je doen. Misschien met een therapie nog wat rekken. Maar dan is het voorbij. En hoe vaak is hier al een graf gedolven? Hebben wij geliefden, vrienden, families, vaders, moeders, kinderen begraven? En het graf zegt nooit, nou is het wel goed. Nou ben ik vol, nou is het genoeg. Gaat maar door. De dood is toch een koning van verschrikking. Niemand en niets is tegen de dood opgewassen. De dood is sterker dan iedereen. Je kunt geweldige kracht hebben. Je kunt rijk zijn. Je kunt voornaam zijn. Je kunt machtig zijn. Je kunt een naam hebben die klinkt als een klok. Je kunt godvrezend zijn en gelovig zijn. Maar de dood die legt een keer zijn hand op jou. En dan kun je hoog springen, laag springen. En je kunt huilen en schoppen en slaan. En iedereen erbij roepen. Maar je verliest het. Al duizenden jaren gaat dit zo door. Met mensen. Met bomen. Planten. Dieren. Culturen. Het Romeinse Rijk. Is er niet meer. Het Griekse Rijk. Is er niet meer. Is Europese beschaving. Brokkelt ook af. Dus, dat is toch aangrijpend, hè? De hele kosmos, sterren kunnen toch niet eindeloos blijven branden. Die gaan ook een keertje op. En sommigen die imploderen, hè, van die sterren. Dus alles, de hele schepping is vergankelijk. En die sterft. En dan ga jij beweren dat er opstanding is uit de dood. Ik had een keer een publiek debat op een studentenvereniging met iemand die dat dus niet geloofde. En die zei, nou ja, dat is fijn voor jou dat je dat gelooft. Nou, als je dat troost, dat hebt, prima. Maar ja, bij mij gaat er geen vonkje over. Ik kan het gewoon niet geloven, joh. Dat is absurd. Jullie geloofden nou dat er opstanding is van de dood? Zien we toch gewoon niet. Alles... wijst op het tegendeel. En Paulus die schrijft het hier bijna tussen neus en lippen door. Christus opgewekt. Misschien was het leven in die tijd nog wel kwetsbaarder, fragieler dan bij ons. En hij schrijft het. Misschien ook om ons goed om ons te realiseren dat het niet alleen was tegen de dagelijkse ervaring. Maar dat het ook was tegen de wijsheid en de wetenschap in die tijd. Je herinnert je misschien wel dat Paulus een keertje was in Athene, hè? Dus de Kolosse, dat ligt in Turkije, tegenwoordige Turkije. En hij was toen in Athene, in Griekenland, hè? Dan moet je daar dat water over. En daar had je een Areopagus, dat was het centrum van de toenmalige wetenschap en de wijsheid. En als Paulus uitgenodigd, Paulus, kom eens een verhaal houden voor ons. En Paulus die was goed op de hoogte. Die kende hun boeken en schrijvers en zo. En daar sloot hij prima bij aan. En ze dachten, nou, die Paulus is een prima kerel. Die weet tenminste waar het over gaat. Maar naarmate zijn reden verder vorderde, kwam hij helemaal aan het eind. En toen ging Paulus zeggen dat er een opstanding uit de doden was. Ze dachten, nou, is toch jammer van die man, hè. Hij had best wel goede dingen. Maar dan komt hij met zulke onzin. Ze lachten hem net niet in zijn gezicht uit. Maar ja, heel die reden van Paulus, hij was onderuit gegaan. Omdat hij zoiets dwaas ging vertellen als opstanding uit de dood. Dat nam je niet serieus. Dus dan kun je de hele reden niet serieus nemen. En trouwens, die opstanding uit de doden was niet alleen tegen de dagelijkse ervaring, maar was ook helemaal niet wenselijk. En die Grieken in Athene, die zeiden, het lichaam, dat is een kerker, een gevangenis voor je ziel. Dus leven de dood, dan word je tenminste bevrijd uit je gevangenis. En dan kan je ziel vrij ademhalen, dan ga je naar het goddelijke, dan word je verlost van al dat sterfelijke en vergankelijke. Dus we willen helemaal niet terug in de kerker van de ziel. Kun je nagaan. Dus het is niet alleen een hele vreemde boodschap, het is ook nog eens een onwenselijke boodschap. En dat was niet alleen naar de Grieken zo, de Griekse cultuur waarin Paulus rondging, maar ook naar de Joodse religie. Hoe dachten de Joden over de opstanding? Nou, als je het Oude Testament een beetje kent, dan weet je, hier en daar zitten ingrediënten voor de opstanding van het lichaam. Hè? Heel beperkt. In de tussentijd van Oude en Nieuwe Testament, na Malachi, kwam het geloof in de opstanding heel erg naar voren. Is dat heel erg uitgewerkt. Dus Joden die geloofden in de opstanding van de rechtvaardigen. Als die grote rechtvaardigen, de Messias, een vrederijk zou stichten. Zou alles prachtig worden op de aarde. En dan zouden de rechtvaardigen opstaan. Maar dat klopte natuurlijk niet met het verhaal van Jezus. Want de Romeinen die waren gewoon aan het bewind. En Israël zat onder de knoet. Dus het was helemaal geen vrederijk. Dus er kon helemaal geen opstanding van de rechtvaardigen zijn. Dat klopte helemaal niet met elkaar. En er kwam nog iets bij. Wat kwam er nog meer bij? Als je je Bijbel een beetje kent, de Hebreeuwse Bijbel, dan staat in het belangrijkste boek voor een Jood, in het boek Deuteronomium, had iedereen op zijn nachtkastje liggen, leerde jongens en meisjes uit hun hoofd, daar stond in, vervloekt is degene die aan het kruishout hangt. Wat betekent dat? Nou, heel simpel. Als iemand aan een kruis hangt, is hij door God vervloekt. Rekent God met hem af. Dus toen Jezus aan het kruis hing, heeft God daarmee gezegd, dit is een valse profeet. Daar neem ik afstand van. Die geef ik prijs. God, door God vervloekt, omdat hij aan het kruis hing. Kijk, als hij onthoofd was, of gestenigd was, oké, dat kan allemaal nog gebeuren. Maar gekruisigd, dat is onmogelijk voor een knecht van God. Dan ben je geen profeet van God. Dan zorgt God ervoor dat dat niet gebeurt. Daarom denken moslims ook dat Jezus van het kruis gehaald is en dat Judas eraan gespijkerd is. Daarom konden de discipelen niet geloven dat Jezus was opgestaan. En toen die vrouwen zeiden, we hebben hem ontmoet, toen zeiden ze, ja, maar dat is gewoon onzin, dat kan niet bestaan, we laten ons niet voor de gek houden. Hè? Er staat in de Bijbel staat, vervloekt is degene die aan het kruis hangt. Dus Jezus is door God vervloekt. Als je door God vervloekt bent, word je niet door God opgewekt. En zo door God gerechtvaardigd. En dus Paulus en die apostelen van de Heer Jezus hadden allemaal precies dezelfde overtuiging, precies dezelfde manier van denken. Opstanding van Jezus was niet alleen biologisch uitgesloten, maar was ook nog eens een keertje theologisch ondenkbaar. Als de Bijbel vast was, dan geloofde je pertinent niet dat Jezus was opgestaan uit de doden. Nou, dat is Paulus, hè? Die schrijft het nou. En je kent de geschiedenis van Paulus, hè? Paulus was niet een beetje een slap kereltje. Maar Paulus was een radicaal mens. En als hij ergens voor ging, dan ging hij er ook dubbel en dwars voor. Dan gaf hij zijn hele bestaan eraan. Hè? En zo was hij er fel van overtuigd. Die Jezus, dat is een grote bedrieger. En als mensen nu gaan vertellen dat hij is opgestaan, dat is een vreselijke ketterij. Het is afschuwelijk en godslastelijk als mensen daar geloof aan hechten. Weet je, ik roei dat uit met wortel en tak. En daarom ga ik die christenen die aan Damascus zijn gevlucht, die ga ik achtervolgen, die ga ik doden, die ga ik in gevangenis zetten, om die uitbreiding van dat verderf maar te voorkomen. De kop in te drukken. Radicaal als die was. Dat is Paulus. Het is dezezelfde Paulus die nu zegt, Christus opgewekt. Hoe is dat gebeurd? Dat weet je allemaal, hè? Hij was op weg naar Damascus. Een licht omstraalde hem. Hij werd van zijn paard gegooid. Hij lag er achterover op zijn rug, handen en voeten in de lucht. Hij stamelde uit, wie bent u, Heer? En toen kreeg hij dat totaal verpletterende antwoord. Ik ben Jezus. Hij geloofde dat Jezus dood was, hè? Hij dacht, die discipelen hebben een complot gesmeed en die hebben dat lichaam van de Heer Jezus heel knap ergens verborgen, dat het niet meer gevonden kan worden. En die doodgewaande Jezus, die openbaart zich op Paulus. In glorie nota bene. Wat zal er door die Paulus zijn heen gegaan? Nou, dat kunnen wij met geen pen beschrijven, hè? Alles is ondersteboven gegaan. Hij snapte er helemaal niets meer van. Alles wat hij altijd had gedacht over de Messias bleek dus niet waar te zijn. Hij heeft zich alleen maar in heel zijn leven vergist. Hij dacht dat God wel een beetje goedkeurend zei. Paulus, goed zo, joh. Goed zo Paulus, want ik ben blij met jou. Jij bent tenminste orthodox. Maar dat was er zo niet zo. God was helemaal niet blij met hem, want hij was tegen God. Nou, kun je voorstellen welke crisis Paulus is gekomen? Hij moest die Hebreeuwse Bijbel van het Oude Testament weer helemaal letter voor letter opnieuw gaan spellen om te ontdekken, wat is nou eigenlijk de Messias? Wat staat er nou over de Messias? En hij kwam tot inzicht wie de Messias zou zijn, dat hij zou lijden en sterven en opstaan. De derde dag. Hij predikte terstond de Christus. Die man, hè, die gewoon absoluut niet kon geloven, bijbels gezien niet kon aanvaarden, dat Jezus zou zijn opgestaan uit de doden, die heeft die levende Christus verkondigd. Wij hebben zo even de 12 artikelen beleden en dan hoorde je dat zinnetje, opgestaan op de derde dag. Ik weet niet hoe je dat hoorde, meebeleed. Maar er zit een beetje gevaar bij ons, hè, of een heel beetje, dat het een cliché wordt. Ja, natuurlijk, je is opgestaan, joh, dat is niet zo moeilijk, dat is gewoon orthodox, dat geloven wij. En je hoort het gewoon aan en je beaamt het en het kost helemaal niks. En... Maar hoe denk je dat dat voor Paulus was? Voor Paulus was het niet zomaar één regeltje waar hij klakkeloos amen op zei. Maar als Paulus het had over de levende Jezus, hè, dan, ja, jongen, dan trilden de snaren van zijn ziel. En dan zei hij, och, dat alles wat in mij is, hem, de levende, prijst. Dat is de Messias. We hebben geen dode Jezus, maar de levende Christus. Hij is trouwens niet zo opgestaan als Lazarus, hè? Lazarus, die kwam uit het graf. Die kwam weer terug in dit sterfelijke leven. En die is weer gestorven. Maar Jezus stond op aan de overkant van het graf. En die is niet meer gestorven. Maar je moet wel zeggen, hij is opgestaan in een hogere orde dan waarin wij leven, hè? Het is echt lichamelijk. Maar tegelijkertijd meer dan lichamelijk. Hij is in zijn koninkrijk lichamelijk binnengegaan. In die nieuwe schepping. Die is in Christus aangebroken. In Christus is geen dood meer. In Christus is die geweldige, machtige, vreselijke vijand van de dood gedood. Maar het is niet de werkelijkheid waarin wij nu vandaag leven, hè? Maar het is wel een werkelijkheid. Jezus is de levende Christus. Dat heeft Paulus gepreekt. Dat was de kern van de apostolische prediking. Als je nou afvraagt, wat zou nou Petrus en wat zou nou Paulus, wat preekte die nou als ze rondging op zendingsreis? Nou, dus als je het in één zinnetje samenvat, dan zeiden ze, Jezus is gestorven, maar wat meer is, hij is ook opgewekt. We hebben een levende Heer Jezus Christus. Dat was zijn boodschap. Zij verkondigden, staat in Handelingen 4, met grote kracht dat Jezus was opgestaan uit de doden. En omdat Jezus opgestaan, daarom heeft dat kruis betekenis. Stel je voor dat Jezus niet heeft opgestaan, dan is dat kruis gewoon mislukking. Betekent het kruis helemaal niks. Dus Jezus is een soort martelaar. Zie net zoals al die andere 10.000 joden in het jaar 70 aan een kruis gespijkerd en gestorven. En that's it. Maar omdat hij is opgestaan, heeft dat kruis betekenis, hè? Verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik stel zomaar de vraag aan jou. Ben jij net zo betrokken, net zo overtuigd, net zo zeker? Zekerder dan zeker is dat, dat Jezus leeft. Dat we vandaag een levende Christus hebben. En de vraag is misschien daarbij, kunnen wij, zoals we hier in deze Mariakerk zitten, net zo zeker zijn als Paulus, dat Jezus leeft? Of moet Jezus dan ook zich zo aan jou openbaren, zoals hij dat aan Paulus deed? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, hoe zit dat bij jou, bedoel ik, hè? Ben jij net zo zeker als Paulus van de levende Christus? Of praat je het gewoon een beetje na? Ja, Jezus leeft. Ik heb het van mijn vader en moeder zo gehoord. Altijd zo beleden. En van Paulus heb ik dat uiteindelijk gehoord. En van de andere apostelen. Die hebben dat met grote kracht verkondigd. Daarom geloof ik het ook maar. Praat gewoon een beetje mee in dat grote koor. Of kun je het heel persoonlijk zeggen? Zou je daarvoor willen lijden? Net zoals Paulus? Paulus wilde alles wel lijden. Voor deze belijdenis dat Jezus leeft. Hoe ben je net zo zeker als Paulus dat Jezus de levende Christus is? Kan dat? Jazeker. Hoe dan? Door het getuigenis van de apostelen die zeggen dat Jezus leeft. En de Heilige Geest die getuigt dan mee in jouw hart. Heilige Geest, hè, met goddelijke kracht, dat dit evangelie van de opgestane Jezus de absolute, enige, onwrikbare waarheid is. En dan zeg je met Paulus mee, dit weet ik vast, Jezus leeft. Ja, herken je dat? Of zeg ik akkadabra? En daar mag ik misschien nog wel iets bij zeggen. Hè, stel je voor, je komt morgen op een opleiding en je hebt iemand die zit bij jou in de bank en die is geen christen. En je hebt het erover, je bent naar de kerk geweest en het ging over de levende Christus. En die zegt misschien tegen jou wel wat die beter tegen mij zei. Van ja, leuk voor jou, maar ja, gaat bij mij geen vonkje over. Misschien mag het je helpen. Het is niet, je hoeft niet je verstand op nul te zetten om in de Heer Jezus in zijn opstanding te geloven. Kijk, als zo iemand als Paulus, hè, in wiens wereldbeeld en Messiasbeeld het helemaal niet paste om de opstanding van Jezus te aanvaarden. Als die nou daar heel zijn leven aan gespendeerd heeft. Geeft dat niet een bepaalde credit? Dat hij echt de levende Jezus heeft ontmoet? Er komt nog iets bij. Kijk, wil je dat christelijke geloof onderuit halen, wat moet je dan doen? Dan moet je dat lijk van de Heer Jezus laten zien. Als het lijk van de Heer Jezus kan laten zien, dan gaat het hele christelijke geloof wereldwijd, gaat ondersteboven. Blijft er 0,0 van over. Is christelijk geloof misschien wel mooi en fijn en is het een van de 3000 religies, maar het is verder 0,0 aan waarde. Maar je kunt ervan uitgaan dat men alles op alles heeft gezegd om dat lijk van Jezus te vinden, maar het was niet te vinden. Het graf was leeg. Het is ook niet na 10 jaar nog eens een keertje ergens openbaar gekomen. Hè? Zoals wij wel eens na 10 jaar nog een misdaad kunnen oplossen of zo. En zelfs niet na 50 jaar. Dat graf was leeg en bleef leeg. Kijk, als je nou alleen die Paulus had en Petrus en Thomas, dan zou je kunnen denken, ja, die mensen hebben een hallucinatie gehad. Al onwaarschijnlijk, maar oké. Als je nou alleen het lege graf had, ja, dan zou je kunnen denken, dat is wel een superstaaltje van complotactie, hè. Dat zij dat lichaam van de Heer Jezus eruit gehaald hebben en dat ergens verstopt hebben en dat het na 50 jaar nog nooit is teruggevonden. En na 2500 jaar, of na 2025 jaar, ook niet. Maar als nou deze discipelen, die niet kunnen geloven dat Jezus is opgestaan, plus dat lege graf. Als je niet bij voorbaat zegt dat Jezus niet kan zijn opgestaan. Het is een meest plausibele verklaring van die historische gegevens. Toch dat hij gewoon is opgestaan. Dus je hoeft niet je verstand op nul te zetten. Je hoeft je niet te schamen als je dit geloof in de opstanding van de Heer Jezus, als je dat gaat belijden. Dat is geen onzin. Laat die ander maar met een andere uitleg komen van de historische gegevens. Kijk. Je kunt nooit iemand het geloof aanpraten en het geloof valt niet te bewijzen, maar je kunt wel laten zien dat het geloof geen onzin is. En je kunt onnodige barrières tegen het christelijke geloof, die kun je gewoon wegnemen. Christelijke geloof gaat boven mijn verstand uit, maar het gaat niet tegen mijn verstand in. Pasen voor Paulus, ons eerste aandachtspunt. We gaan naar het tweede aandachtspunt. Pasen voor dode zondaren. Ik zei al, we gaan weer even in die tekst lezen. Het gaat eigenlijk om dat woordje met. Ja. Indien u met Christus bent opgewekt. Zo schrijft Paulus aan die gemeente van Colosse. U bent met Christus opgewekt. Nou, brieven die gelden ook voor de Moria gemeente. Dus hier wordt vanmiddag gezegd. U bent met Christus opgewekt. Dat krap je toch ook achter je oren, Paulus. Leg eens uit, man. Waar heb je het eigenlijk over? Met Christus opgewekt. 2000 jaar geleden is Christus opgewekt, hè? Als hij nou zou zeggen, jullie geloven dat Jezus is opgewekt. Jullie geloven in de opgestaande Christus. Dat is al heel wat, hebben we gezien. Maar Paulus die maakt het veel, veel intenser. Hij zegt, toen Christus opstond, ben jij opgestaan. Tegelijkertijd met Christus. Met Christus opgewekt. Er was één opstanding, Christus werd opgewekt en in die opstanding ben jij gelijk meegenomen. In de opstanding van Christus. Ja, maar Paulus, dat is toch helemaal niet zo. Ik leef 2000 jaar nadat de Heer Jezus is opgestaan. En Nederland ligt zo'n 4000 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Waar hebt u het eigenlijk over? En die mensen in Colosse, die waren toch niet dood dat ze moesten opgewekt worden? Ik was toch ook niet dood? Ik ben toch gewoon springlevend? En die mensen in Colosse, die zijn dan met Christus opgewekt. Maar volgens mij zijn ze ook gewoon gestorven. Gewoon, dus aanhalingstekens. Mensen die zijn er niet meer. Wat betekent het dan dat jij zegt, Paulus, die mensen zijn met Christus opgewekt? Dat is toch helemaal niet zo? Het is bijna een dwaling, hè, die Paulus verkondigt. Het stadje Colosse, dat lag dus in Turkije, zei ik zo even. En niet ver daar vandaan had je die grote wereldstad Efeze, waren toen al 300.000 mensen. En daar was een stroming. Die zei, joh, die opstanding uit de dood, die lichamelijke opstanding, dat is allemaal maar een beetje onzin. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat je geestelijk opgewekt bent. En die geestelijke opstanding die is al gebeurd als jij tot geloof bent gekomen. En dat geleuter van Paulus over de lichamelijke opstanding, dat moet je maar even tussen haakjes zetten. Dat is niet zo belangrijk. De opstanding van je ziel is veel belangrijker dan de opstanding van je lichaam. Nou, gaat Paulus nou die dwaling die hij toen aanwees, gaat hij die nu zelf bevorderen? U bent met Christus opgewekt. Hoe bedoelt u dit eigenlijk allemaal, Paulus? Hoe zou de Paulus dat bedoelen? Misschien eerste opstapje. Die mensen in Colosse, hè, die hadden iemand in hun midden wonen en die heette Epaphras. En die Epaphras die was in die wereldstad Efeze geweest. En die was bij Paulus op zoek geweest toen Paulus in die school van tyrannen, een filosofenschool, hij was uit de synagoge geschopt. Toen kwam hij in die filosofenschool, dan ging Paulus tenten maken. En onderwijl ging hij met mensen in gesprek. Dan ging hij allemaal vragen beantwoorden. En de elke dag zat hij maar te praten over Jezus. Hij raakte niet uitgepraat over die levende Heer Jezus Christus. En wat die voor hem betekende. En die Epaphras was een heiden. En die had dat gehoord, die was tot geloof gekomen. En die ging dat evangeliseren in dat stadje Colosse. Nou, dat waren geen Joden, waren ook allemaal heidenen. Mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord. En daar is iets gebeurd, joh. Die mensen, het zal best wel een beetje gebrekkig geweest zijn, stel ik maar zo voor. Maar ze hoorden die boodschap van Epaphras, dat Jezus de levende Christus is. Dat hij aan het kruis had gehangen, dat hij gestorven was, dat hij begraven was, maar dat hij de dood had gedood. En het leven aan het licht had gebracht. En die mensen, die kwamen tot geloof. Die zeiden, we willen gedoopt worden in de naam van die Jezus. Kun je dat voorstellen? In zo'n heidenstadje gingen ze ondergedompeld worden. Dat betekende, ik wil mijn oude leven, mijn oude zonden, mijn oude praktijken, mijn sterfelijke leven, allemaal begraven. En dan kwamen ze boven, ik wil in dat nieuwe leven met Jezus leven en daarin sterven. En ik verwacht het leven van de toekomende eeuw. Dat onvergankelijke leven in eenheid met Heer Jezus Christus. Nou, zegt Paulus, toen ben je met Christus opgewekt. Toen ben je gelijktijdig geworden met Christus. En Christus is gelijktijdig geworden met jou. Nou, dan moet ik de vraag een beetje uitleggen, hè? Ik kan het mysterie niet natuurlijk helemaal in de vingers krijgen, maar je kunt wel een paar dingen zeggen. Wat betekent dat als je met Christus bent opgewekt? Dat betekent diezelfde opstandingskracht die die machtige vijand van de dood heeft overwonnen, hè? Diezelfde duizelingwekkende opstandingskracht van Christus die was in die mensen, die heidenen die tot geloof kwamen. Die zich lieten dopen. Dat is wat. En diezelfde duizelingwekkende opstandingskracht van de Heer Jezus, die werkt ook in jouw hart, als jij Jezus als de levende kent. Een engel, hè, dat weet je, die is heel sterk. Eén engel kan al die eerstgeborenen in Egypte in één nacht onderbrengen. Nou, dan heb je wel wat in je mars, hè. Dan ben je een heel sterk schepsel. Maar één engel, 1000 engelen, kunnen jouw hart niet overtuigen van de levende Christus. Maar die opstandingskracht van Christus, hè, die neemt blijkbaar bezit van mensen. En ze worden overtuigd. Dat is natuurlijk niet een keuze of zo. Maar je wordt ervan overtuigd en je kunt er niet meer omheen en je wilt er niet meer omheen. En je wordt er zekerder dan zeker van dat Jezus de levende Kyrios is. En je wilt hem belijden. Jouw hoogste koning, dat is niet meer de keizer van Rome, maar dat is Jezus. Daar wil je bij horen. En dan zeg je, dan begrijp je in één keer de gelijkenis van die verloren zoon, hè? Die vader zei van die verloren zoon, mijn zoon was dood. En hij is weer levend geworden. Hij zegt, dat is toch raar? Dat is toch helemaal niet zo? Die zoon was springlevend. En daarom wilde hij de hele wereld zien. En daarom had hij ambities. En daarom maakte hij vrienden. Hij genoot met volle teugen van het leven. Ik ben toch niet dood? Wat bedoelt die vader? Nou, die vader bedoelt, ik was dood voor mijn zoon. Ik had geen betekenis. Nou, zo was het met die mensen in Kolossen. Zo was het misschien met jou ook wel. Je was dood, geestelijk. De levende Jezus was dood voor jou.
Natuurlijk, ja, ja, het was een beetje besef van hem. Maar
dat het echt leefde. En dat hij echt de eerste was. En echt de enige was. Psalm 73 vers 13. Dat je niets begeert buiten hem.
Nee, dat was
niet zo. Dat hij je rots was. En je deel was. En je hoogste goed was. Nee. In die zin was hij dood voor jou. De zonde was dood voor jou. Het koninkrijk van God was dood voor jou. Die levende Jezus was dood voor jou. Dat betekent geestelijk dood zijn. Je bent net als een dier eigenlijk, hè? Als je een natje en je droogje krijgt, hier en daar wat genoegens hebt, nou, dat is allemaal prima, mooi leventje zo.
Zonder dat je, ja, leeft bij die onzichtbare dingen van het koninkrijk van God. Die mensen in Kolossen, die jongens en meisjes in Urk, die waren dood. Maar door die duizelingwekkende kracht van de levende Christus zijn zij levend gemaakt met Christus.
Dat is het eerste wat erin zit. Hè? De kracht van de opgestane Christus.
Die werkt in jou. Die is actief in jou. Elke keer als je onder de prediking zit in het bijzonder, of als je persoonlijk in je Bijbel leest of zo, dan is die kracht bezig jou te overtuigen dat Jezus leeft.
Maar er zit ook gelijktijdigheid in, zei ik. Hè? Met Christus opgewekt zijn. Dan ervaar je toch ook die gelijktijdigheid. Dan is Jezus niet een vaag persoon van 2000 jaar geleden. Dan is het niet een persoon die heeft mogelijk gemaakt dat jij vrede krijgt met God. Maar wat gebeurt er? Dan zit je zomaar hier te luisteren, hè? En dan hoor jij de stem van Jezus. Nou, dan leeft hij toch? Als je mijn stem hoort, dan ben ik toch hier, dan leef ik. Ben je in contact met mij, in zekere zin? Nou, en je bent niet minder realistisch in contact met de levende Christus als je zijn stem hoort in de prediking, in de Bijbel.
Natuurlijk, je kunt de Bijbel lezen als een boek.
En allerlei dingen uit de Bijbel weten, verdedigen enzovoort. Hadden farizeeën ook, hè? En die kenden niet de auteur van de Bijbel. Niet de auteur van de brief van de Bijbel.
Voorbeeldje. Het is in onze tijd misschien geen eens een heel goed voorbeeld meer. Maar kun je het toch wel voorstellen? Stel je voor, hè? Je hebt een vriendin die is op stage in Nieuw-Zeeland. En die schrijft jou een brief. Nou ja, je zult misschien video bellen, hè? Maar stel je voor dat ze een brief schrijft en al haar gedachten, al haar gevoelens in die brief onder woorden brengt en met een e-mail naar jou toestuurt. Die brief, die lees je niet eventjes vlotjes en leg je hem terzijde. Nee, dan lees je hem nog een keer en nog een keer. En dan denk je, wat zal ze gevoeld hebben toen ze deze zinsnede schreef? Zo. En dan voel je, door dat lezen van die brief heen, contact van hart tot hart met jouw vriendin in Nieuw-Zeeland. Nou, zoiets, hè, zou je de Bijbel kunnen voorstellen. Even een beeld. Zo hoor je de stem van Jezus in de Bijbel klinken. En wat krijg je dan? Die Bijbel ontzettend lief, hè. Het is niet een boek vol met allemaal waarheden en geschiedenissen, maar het is de stem van mijn bruidegom. Nou, die lees je wel zorgvuldig en die herlees je nog eens een keertje. Die lees je graag. En dan is er contact tussen jouw liefste en jouw hart. Hè? En straks gaan we Psalm 27 vers 5 zingen. In de tweede regel
zegt het, ook mooi, daarom zingen we die ook. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel is de stem van de levende Christus aan het woord. En in jouw gebeden geef jij antwoord op dat woord van Jezus. Dan ga je dus niet alleen maar een lijstje opzenden van ik zal dit wel en dat wel en dat wel even hebben. Nee, dan is je gebed in de eerste plaats contact van hart tot hart met de levende Heer Jezus. En dan zeg je wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dan zomaar in de slaapkamer zijn, hè? Misschien wel onderweg ergens een keer. In de trein zit of zo. Maar dat, ja, dat je luistert naar die stem van de levende Jezus in de Bijbel. En in jouw gebeden geef jij antwoord op die levende stem van Jezus in de Bijbel. En is er contact van hart tot hart. En ontvang je vrede. Vreugde. Je ziel ontvangt nieuwe kracht. En je zegt, wat was dat een kostbaar moment van ontmoeting met Jezus. Gelijktijdig met Jezus. Is Jezus niet iemand uit het verleden, maar Jezus is iemand uit het heden. Ken je hem zo? Ga je zo met hem om? En er zit ook deze idee achter, hè? Dat kent u wel, denk ik. Jezus is het hoofd van zijn gemeente. Nou, jullie, dat ken je hier uit Turk natuurlijk supergoed. Hè? Als er een drenkeling is, dan moet je dat hoofd boven water houden en is de hele drenkeling gered. Het hoofd van de gemeente, dat is Christus. En hij is opgestaan. Nou ja, dan is in hem toch dat hele lichaam van alle tijden en van alle plaatsen opgestaan. Het hoofd boven, dan is de persoon gered. Het hoofd van de kerk is dus niet de paus, hè, die gisteren werd begraven. Even een zijspoortje. In de tijd van de reformatie was dat hoofd zijn van de kerk nog veel belangrijker dan de leer van de rechtvaardiging. En dat ging natuurlijk ook op het scherp van de snee. Moet je een beetje geschikt zijn en geschiktheid aanleveren om behouden te worden? Of is het 100% pure genade? Nou, dat laatste dus, hè. Maar wat de reformatoren nog zwaarder woog, het hoofd van de kerk is niet een sterfelijk mens, maar is de onsterfelijke Jezus. Jezus is het leven van mijn leven. Ook al sterf ik. Dat is natuurlijk het paradoxale, hè. Kijk, Jezus kun je niet ergens tegenkomen in Jeruzalem. En terreur op de aarde en dood en zo gaat ook allemaal door. En jij gaat zelf ook sterven. Die mensen in Colosse zijn gestorven en jij gaat ook sterven. En jij krijgt misschien wel dat aangrijpende bericht van die specialist in het ziekenhuis. Wat betekent dat dan? Dat ik met Christus ben opgewekt. Betekent dat dan wel iets? Nou, misschien is dat een beeld wat op een eiland als Urk wat minder aanspreekt en herkenning geeft, maar ik denk dat je het toch wel herkent. Dan moet je denken aan het beeld van de graankorrel. Weet je hoe dat werkt, een graankorrel? Een eikel, hè? Een eikel. Laat dat voorbeeld nemen. Eikel. Als je een eikel in de grond doet, wat gebeurt er dan? Die eikel die vergaat helemaal, die verrot helemaal. En wat gebeurt er dan? Dan komt de kiemkracht van die verrotte eikel naar buiten. Dus je moet eerst moet die eikel sterven, en dan komt het leven naar boven. Dat is nou een beeld van het geestelijke leven. Ik sterf, mijn trots sterft, mijn goede werken sterven, maar zelfs mijn lichaam sterft. Daarom ga ik in het graf. Maar door dat sterven heen komt de kiemkracht van de levende Christus naar buiten. En als we daarom gelovigen begraven hier op de begraafplaats, dan is dat als een zaad, hè. Het is vreselijk als je in dat donkere graf kijkt. Ontluisterend als je denkt wat er allemaal gebeurt in het graf. Maar we weten, het is een zaad. Dat vergaat, verteert, helemaal.
En op de jongste dag komt de kiemkracht van de levende Christus openbaar. Dan sta je op met een nieuw lichaam. Met een echt lichaam. Maar met een van een hogere orde. Hetzelfde soort lichaam als Jezus. Een onvergankelijk lichaam. Hè? Een verheerlijkt lichaam. Weet je dat... Nou, we hebben 12 artikelen zo even beleden. Hè? Heb je ergens in de 12 artikelen gelezen dat wij naar de hemel gaan? Volgens mij niet. Die 12 artikelen, die circuleren niet om de hemel als een eindbestemming. Maar die 12 artikelen circuleren om de opstanding van het lichaam. Dat hebben wij in Christus. In Christus hebben wij gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Of zoals Nicea het zegt, nog mooier, het leven van de toekomende eeuw. Daarom verwachten wij die grote dag van de opstanding, waarin de kiemkracht van Jezus' opstanding zal uitschitteren met een groot verlangen. Dan leef je niet meer voor het hier en nu. Toch? Maar dan zoek je de dingen die boven zijn. Nou, dan ga ik al eigenlijk naar mijn derde gedachte. Het derde punt was Pasen voor de levende gelovigen. In die gemeente van Colosse, dat was een kleine gemeente, dat was een minderheidsgemeente. Ze kwamen uit het heidendom, hè, zoals we al zagen. Had je allemaal heidense praktijken? Nou, al die zonden die werden opgenoemd. Geldgierigheid en afgoderij en hoererij, seksuele ontsporingen en zo. En het ging er met de tong nog ook al ruw aan toe, hè. Mensen werden uitgelachen, uitgescholden, gelasterd en zo. Allemaal oude mens. En er waren er christenen die zeiden, weet je hoe we dat nou tegengaan? Dan moet je je besnijden. En moet je houden aan die reinheidswetten van de Joden en zo. Dan moet je geen paling eten, want dat is een onreine vis. En zo waren een heleboel van die wetjes die ze hadden. En vandaag zijn er natuurlijk ook allerlei van die voorbeelden. Je moet juist voor Israël zijn, of juist voor de Palestijnen zijn, of voor het klimaat vechten. Of je moet aan deze revo-regels voldoen en dan hou je de zonde buiten. Nee, zegt Paulus. Je moet niet zoeken aan de dingen die beneden zijn. Al die regels, dat is van beneden, dat is menselijk. En dat is niet opgewassen tegen de zondemacht. Je moet zoeken naar dingen die boven zijn. Waar Christus is. Je moet het bij Christus zoeken. Hij is de enige die sterker is dan de zondemacht. Christus is boven. Je zou zomaar dat een beetje astronomisch kunnen opvatten. Hè? Zo'n kinderliedje zegt het ook. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt. Is dat zo? Ik denk alleen al aan die sterretjes. Is de zon, hè? Dat is de dichtstbijzijnde ster. Weet je dat die 1 miljoen keer zo zwaar weegt als de aarde? Is dat een sterretje van goud? En weet je dat in ons melkwegstelsel zo'n kleine 200 miljard... zonnen zijn? En weet je dat er 2000 miljard sterrenstelsels zijn? En dan hoger dan die sterretjes van goud woont de Vader in de hemel, woont nu de Heer Jezus? Dan is toch Jezus wel heel, 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 heel ver weg. Of niet? Kun je dan ooit bij hem komen? Kan die ooit bij jou komen? Is dat de boodschap die we elkaar moeten aanpraten? Nee, weet je, hij is net zo nabij als die Bijbel. Dat zeiden we toch net? Je hoeft geen eens naar Jeruzalem. Maar nabij u is het woord van Jezus. Nabij u is Jezus in het woord. Als hij aan het woord is in de Bijbel. Ik hoop dat je dat ervaart. Hier zo vanmiddag in de kerk. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Zongen het, hè? En hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Boven, dat wil niet zeggen van, dat is astronomisch boven ons. Boven het heelal of zo. Maar boven wil zeggen, is boven mij een simpele begrip.
boven mijn menselijke orde. Ja, zeker. Die opstanding van de Heer Jezus en dat opstandingslichaam van de Heer Jezus. Dat gaat mijn simpele begrip te boven. Kan ik gewoon niet bij. Ik moet zeggen, geen oog heeft dat gezien, geen oor heeft dat gehoord. In mijn menshart is dat niet opgeklommen. Wat God bedacht heeft. Maar dat is niet onbereikbaar ver weg, gelukkig. Het is veel dichterbij dan je denkt. Net zo dichtbij als die Bijbel op je bank. Dat betekent natuurlijk ook niet, de andere kant, van dat het er eigenlijk gewoon niet toe doet wat je op aarde allemaal doet. Je kunt gewoon een beetje aanrommelen. Je moet de dingen zoeken die boven zijn. Nou ja, dan hoef je niet zo je best te doen op school. En dan hoef je niet zo goed je best te doen bij je werkgever. En kun je je bedrijf ook al een beetje aan rotzooien en zo. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Lewis, heb je er wel eens van gehoord? De man die stierf in 1963, had een mooie uitspraak. Die zei, de christenen die hun burgerschap in de hemel hebben. Nou, dan zou je denken, die zijn op aarde heel onnuttig. Nee, zei hij, die zijn het meest nuttig op de aarde. Die zien het scherpste waarin het koninkrijk van God verschilt van de dingen op aarde. En zo kunnen ze een lichtend licht zijn en een zoutend zout zijn. En dan dien je God op de plaats waar je bent, of nou in je gezin is, of op je werk, of in je studie. Dan dien je God. Nou, dan dien je daar God. Dus je gewone beroep is een goddelijk beroep waarin je God dient. Je zoekt de dingen die boven zijn. Je zoekt dus Christus. En dat zoekje staat er. En ik noemde net een uitspraak van Lewis, laat ik nu een uitspraak noemen van Augustinus. Augustinus zegt, je zoekt totdat je gevonden hebt. En als je gevonden hebt, ga je nog meer zoeken, omdat Jezus onmetelijk is. Vind je dat geen mooie uitspraak? Dus je zoekt niet Jezus als een portemonnee, je bent hem kwijt en je hebt hem gevonden, jongens, je stopt met zoeken. Nee, er zit zo'n diepte, zo'n rijkdom in de Heer Jezus. Je zoekt om hem te vinden. En als je hem gevonden hebt in het evangelie, heb je hem gevonden. Ja, dan ga je nog meer zoeken, hè. Psalm 27 nog een keertje. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dan bid je het onze Vader. Uw naam worde geheiligd in mij, door mij, op de hele wereld. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, in mij en door mij en om mij, totdat de volkomenheid van uw rijk daar zal zijn. En uw wil geschieden door mij, niet een klein beetje, maar helemaal en toegewijd en volmaakt als Jezus. En dat alle mensen op aarde die wil van u gaan doen, tot de nieuwe aarde daar zal zijn. Dat zoek je, hè? Dat verlang je, dat is je heimwee. Je zoekt de dingen die boven zijn. De dingen die in Christus zijn. Je zoekt Christus en je zoekt ook de gaven in Christus. Wat zijn de gaven van Christus? Nou, misschien wel leidzaamheid als je moet lijden. Misschien wel zachtmoedigheid als je veel scheve gezichten tegenkomt. En misschien wel matigheid als je geld zat hebt en luxe leeft en zo. Misschien wel vrolijkheid als je erg bedroefd bent en zo en neerslachtig en moedeloos bent. Hè? O, zo maak mij uw beeld gelijk. Dat zoek je. Niet in jezelf, niet als een soort activiteit. Maar je zoekt het in Jezus. Aan Jezus genoeg en van Jezus nooit genoeg. Wat mogen we dan tegen elkaar zeggen? Wie heimwee hebben, wie zoeken, die komen thuis. Amen.